We gaan vandaag stilstaan bij het schriftgedeelte wat Marcel net al heeft voorgelezen. Maar ik wil jullie aandacht er opnieuw op vestigen. En misschien willen jullie toch nog met mij even daarbij gaan staan. Zodat jullie vers in gedachten hebben waar dit schriftgedeelte over gaat. Dus laten we samen gaan staan en kijken naar Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 24. Matteüs 7 vanaf vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Laten we bidden. Vader, we komen tot u in de naam van uw heilige Zoon Jezus Christus en wij bidden u om uw zegen over het nadenken over deze woorden die u hebt gesproken, Heer. Deze woorden die zo ernstig zijn en deze woorden die ook zo relevant zijn voor jongeren die volop bezig zijn met het bouwen van hun levenshuis. Heer, en u benadrukt hoe belangrijk het is dat we dat huis bouwen op een rots. En niet zomaar een rots, maar op de rots van uw woord. Op de rots van uw zelfopenbaring, op de rots die u bent, Vader God. Heer, wilt u ons leiden door uw geest als we nadenken over wat dat betekent voor ons praktische dag tot dag leven. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Als jij bent opgegroeid in de christelijke wereld, en de meeste van jullie zijn dat, denk ik, dan ben je waarschijnlijk opgegroeid ook met kinderliedjes over dit gedeelte. Wie kent het liedje van een wijs man bouwde zijn huis op de rots? Iedereen toch wel? Een wijs man bouwde zijn huis, toch? Kent iedereen. En weet je, ik denk dat een mooi aspect van opgroeien in de christelijke wereld is dat je dat soort liedjes hoort. En dat je opgroeit met onderwijs vanuit Gods woord en dat soort beelden. Maar een valkuil is dat je misschien er zo bekend mee bent geraakt dat je vergeet wat het echt betekent. Wat wil Jezus eigenlijk echt zeggen met die woorden? En weet je, een risico is dat jij gaat denken dat omdat je dat liedje zingt en kent, dat jij ook daadwerkelijk een wijs mens bent die zijn huis bouwt op de rots. En dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn mensen die hun huis volop op zand bouwen, misschien ook onder jullie nu op dit moment, terwijl je ondertussen dat liedje aan het zingen bent. Om te voorkomen dat dat zo is in je leven, denk ik, is het belangrijk dat we inzoomen op deze woorden van de Heer Jezus en begrijpen allereerst waarom het levensbelangrijk is dat je begrijpt wat Jezus hier zegt. En ten tweede dat je de toepassing ervan ook meeneemt in je dagelijks leven. Het schriftgedeelte allereerst maakt duidelijk, en dat is ook denk ik heel realistisch, dat elk mens bezig is zijn huis te bouwen. En nou, jullie zijn voor het grootste deel denk ik jongeren. Misschien dat er een paar ouderen zich meegesmokkeld hebben met de menigte naar binnen. Maar de meeste van jullie zien er best wel jong uit. Ik ben 37. Volgens Marcel zijn er ook dertigen of dertigers zijn ook welkom bij dit soort avonden. Dus kennelijk ben ik ook nog een jongere. Maar het punt is, als je een jongere bent, dan ben je nog volop bezig met je leven opbouwen. En dat is in feite waar het over gaat hier in dit beeld. Het schriftgedeelte maakt duidelijk dat in Jezus' optiek zowel die wijze als die dwaze man is bezig met hetzelfde in grote lijnen. In die zin dat ze allebei bezig zijn hun huis te bouwen. En weet je, alle mensen zijn daar eigenlijk mee bezig. Van jongs af aan. En zonder dat je doorhebt, word je in de manier waarop je jouw leven vormt, waarop je leven leeft, word jij gevormd door bijvoorbeeld door je jeugd, door je opvoeding, door de cultuur waarin je opgroeit, door de vrienden waar je mee omgaat, door je studententijd, als je die hebt, door je werkende leven. En of dat je het nu doorhebt of niet, door jouw omgeving ontstaat er een wereldbeeld. Een wereldbeeld wat ontzettend bepalend is voor de manier waarop jij jouw levenshuis bouwt. Weet je, zo'n wereldbeeld, dat gaat uiteindelijk over de manier waarop jij aankijkt tegen de wereld om je heen. Wat jouw interpretatie is van de wereld om je heen. Wat je visie is op hoe de wereld in elkaar zit. Wat goed is, wat kwaad is. Wat het doel is van het leven. Waar je voor zou moeten gaan. Er zitten bepaalde kernovertuigingen in ieder mens over wat het doel is van zijn leven. En die kernovertuigingen die zorgen voor bepaalde emoties. Wanneer je bepaalde dingen ziet gebeuren in de wereld of bepaalde dingen meemaakt in je leven, dan ga je daar op een bepaalde manier met emoties ook weer op reageren. En die emoties die gaan jou weer vormen in jouw gedrag. Hoe je reageert op dingen en hoe je vervolgens je leven weer richt in gedrag. En je wereldbeeld bepaalt uiteindelijk ook je perspectief op dingen als waarheid en persoonlijke identiteit. Wie ben jij? Wat het betekent om een man te zijn of een vrouw te zijn. Je perspectief op sociale relaties en vriendschapsrelaties. Je perspectief op seksualiteit en liefde. Je perspectief op wat jouw persoonlijk doel moet zijn in het leven. Alle mensen hebben zo'n wereldbeeld en alle mensen zijn bezig hun huis te bouwen. En daar is de Heer Jezus heel open in dit beeld. En Jezus zegt op zich niet dat dat verkeerd is. Dat is goed. Je huis bouwen, je leven ontplooien. Maar Jezus laat wel zien dat er twee verschillende ondergronden zijn waarop je je leven kunt bouwen. En dat dat ontzettend belangrijk is. Er zijn twee ondergronden die Jezus hier beschrijft voor de huizen die gebouwd worden. Het huis zelf verschilt misschien niet eens, hè? Aan het oppervlak lijkt het huis van de dwaas er misschien wel net zo mooi uit te zien als het huis van die wijze man. Maar we zien dat de wijze man die bouwt zijn huis hier op de rots. En de dwaas op zand. Nu staat een rots, staat symbool voor, nou bedenk maar wat, noem eens wat. Waar denk je aan als je denkt aan een rots? En nu gaat natuurlijk niemand wat noemen.
Stevigheid.
Stevigheid, ja. Bedankt broeder. Nog andere associaties met een rots? Kracht, ja. Stevigheid, kracht. Nog andere? Nou, je zou kunnen zeggen samenhang. Een rots is een heel stevig samenhangend geheel. In tegenstelling tot zand. Want wat is zand? Zand is ook massa, maar het is allemaal onsamenhangend. Er zit niet echt een goede structuur in. Het is allemaal los van elkaar. Gedesintegreerd noemen ze het met een moeilijk woord. Op het moment dat jij met jouw auto tegen een rots aanrijdt, dan wint de rots. Tenzij je een soort Tesla Cybertruck hebt natuurlijk, misschien dat het dan je beter afgaat. Maar zelfs dan waarschijnlijk niet. Een grote rots, en daar hebben we het hier over waarschijnlijk, als je er een huis op kan bouwen. Ja, dat wint het. En wat Jezus laat zien, is dat wanneer je je huis, je levenshuis bouwt op zijn woord, en dat wil zeggen op hemzelf, want de rots is ook in het Oude Testament steeds opnieuw een beeld van wie God zelf is, dan staat jouw levenshuis stevig en stabiel. Dan heb je op robuuste grond gebouwd. Maar in contrast daarmee staat het zand. En weet je, het grappige is dat het beeld niet direct uitlegt waar het zand voor staat. De Heer Jezus geeft aan, als je de woorden van mij hoort en ze doet, dan bouw je je huis op de rots. Dus het is vrij duidelijk dat de rots staat in het symbool voor de woorden van Jezus. Maar waar staat het zand voor? Dat zegt Jezus eigenlijk niet direct. Hij zegt alleen, als je niet je huis bouwt op mijn woorden, ja, dan bouw je op zand. Maar waar bouw je dan in feite op? Nou, wie heeft daar een idee bij? Ja, jullie mogen straks mij vragen stellen, dus nu mag ik jullie vragen stellen. Wat denk je? Als je niet je huis bouwt op gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus, waar bouw je dan automatisch je huis op?
Leugens.
Jezelf, ja. De wereld. Ja, er zijn eigenlijk al best wel wat ideeën hier zo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, op al het andere. Op al het andere. En uiteindelijk betekent dat op niets. De Heer Jezus laat zien dat er in feite maar twee opties zijn. Of je bent je huis aan het bouwen op hem en zijn woord, of je bouwt op zand. En dat zou je kunnen zien als je eigen inzicht. Jouw eigen conclusies, jouw eigen overtuigingen. En waar gaat het dan eigenlijk over? Nou ja, het gaat uiteindelijk dus, want dat bouwen van een huis, dat is natuurlijk een symbool. Natuurlijk, er zijn een aantal van ons die misschien in hun leven daadwerkelijk een eigen huis zullen bouwen. Of misschien een firma daarvoor in handen zullen nemen of zo. En misschien dat er een aantal van jullie in de bouw gaan werken. Maar het punt is natuurlijk niet dat het gaat om letterlijk een huisbouw. Het gaat om hoe leef je je leven. En dit zegt Jezus aan het einde van de bergrede, waarin hij allemaal levensterreinen heeft besproken. Hij heeft het gehad over seksualiteit. Hij heeft het gehad over wat voor soort houding je zou moeten hebben, waar je je identiteit aan zou moeten verbinden. Etcetera, etcetera. Hoe je om zou moeten gaan met geld. Dus wat Jezus eigenlijk zegt is, op het moment dat jij gaat nadenken over waar fundeer ik mijn identiteit? Hoe ga ik mijn liefdesleven vormgeven? Hoe zien vriendschapsrelaties eruit in mijn leven? Hoe kijk ik aan tegenover waarheid of leugen? Zegt Jezus, er zijn maar twee opties. Of je gehoorzaamt mij, of je gehoorzaamt mij niet. En als je hem niet gehoorzaamt, dan is automatisch datgene wat je doet leunen en vertrouwen op je eigen inzicht. Dat zijn de twee alternatieven. En jouw eigen inzicht, ja, dat kan alle kanten opgaan. Hier zit in feite de grote geestelijke strijd. En dit is in feite wat de duivel wil beïnvloeden in jouw leven. Dat je uiteindelijk jouw levenshuis bouwt niet op de rotsvaste woorden van de Heer Jezus. Niet op gehoorzaamheid aan zijn woord, maar op simpelweg jouw eigen inzichten, jouw eigen overtuigingen van wat goed is, hoe je het zou moeten doen. Je eigen autonome overtuiging van wat goed is. En de grootste strijd die jullie als jongeren te voeren hebben, en ik heb met jullie te doen als je opgroeit in deze tijd in Nederland als christen. Want er is ontzettend veel zand in onze samenleving. Er is ontzettend veel zand als het gaat om seksualiteit, als het gaat om relatievorming. Als het gaat om waarheid, zoals we zullen zien, want we gaan vijf zandstukken gaan we langslopen met elkaar. Het is niet makkelijk om in Nederland je huis te bouwen op de rots van Jezus' woorden. En op het moment dat je niet heel bewust dat doet, dan is het onvermijdelijk zo dat je vanzelf je huis op zand bouwt. Om je huis te bouwen op de rots moet je je inspannen. Moet je zoeken naar die rots. Moet je weten wat die rots is voor al die verschillende levensdomeinen. Maar weet je wat je moet doen om je huis te bouwen op zand? Helemaal niks. Helemaal niks. Het gebeurt automatisch. Je hoeft alleen maar je te laten meevoeren met de wind van Nederland anno 2025. En je zult je huis bouwen op zand. We gaan vijf aspecten langslopen. Dingen die aan de orde komen in de bergrede van de Heer Jezus. En ik hoop dat het je eigenlijk gewoon een paar dingen geeft om over na te denken. Bouw ik mijn huis daadwerkelijk op de rots? Of zing ik misschien dat liedje mee, terwijl ik niet doe wat Jezus zegt? Eerste punt. We gaan vijf leugens langslopen van onze moderne samenleving. Of je kan beter zeggen onze postmoderne samenleving. De eerste, de leugen dat er geen absolute waarheid is of dat deze niet gekend kan worden. Of dat het er helemaal niet toe doet. Weet je, Nederland vandaag de dag is een postmoderne samenleving. Dat wil zeggen dat men denkt in Nederland alle wegen leiden naar Rome. Uiteindelijk komt het met iedereen wel goed. Een postmoderne samenleving wordt gekenmerkt door... doordat inclusiviteit heel belangrijk is. We leven in een democratie met een Tweede Kamer. En daar moeten allerlei verschillende mensen met verschillende visies toch kunnen samenwerken in coalities. En tot een bestuur komen. En bij voorkeur niet elkaar de tanden inslaan. Dus er zit een bepaalde tolerantie in onze samenleving. En dat hoeft niet op zichzelf helemaal verkeerd te zijn. Maar je merkt dat onze samenleving een filosofie heeft omarmd die daar logischerwijs uit voortvloeit. En dat is het idee dat we pluralistisch moeten zijn als samenleving. Er moeten verschillende, totaal conflicterende visies kunnen zijn op de realiteit. Of dat het nu de islam is, het christendom, atheïsme, agnosticisme, allerlei politieke denkrichtingen en kaders. Nederland is een pluralistische samenleving. En dat vraagt om een open, flexibele houding En een diverse benadering van kennis en begrip. En dat wil zeggen dat in Nederland men heeft omarmd het idee dat er is niet echt universele objectieve waarheid. Er zijn allerlei concurrerende verhalen. De moslim heeft zijn verhaal, de hindoe heeft zijn verhaal. De boeddhist heeft weer een ander verhaal, de New Ager heeft een verhaal. En al die verhalen, ja, die moeten we vooral waarderen. We moeten als het ware zien hoe mooi het is om in zo'n veelkleurige samenleving te wonen met allerlei verschillen. Maar wat we vooral niet moeten gaan denken, is dat wij als christenen de absolute waarheid in pacht hebben. Dat is zo'n beetje de doodzonde in onze samenleving. Je mag geloven wat je wilt, ook als christen. Je mag zeggen, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Voor mij is Hij mijn redder. Ik ben een christen en het voelt goed om christen te zijn. En mensen zullen om je heen zeggen, heel fijn. Wat mooi dat dat voor jou zo is. Maar op het moment dat je zegt, Jezus is niet alleen mijn Heer, maar Jezus is Heer van Nederland. Oei. Dan slaat de toon, de sfeer in de kamer om. Zie je, wij hebben, ook als christenen, wij hebben een soort postmoderne versie van christendom omarmd. Een versie van Jezus die cultuurrelativistisch is. Een versie van Jezus die als het ware nog past en geaccepteerd wordt door onze samenleving. Het probleem is alleen dat die Jezus niet de Jezus is van de Bijbel. Die Jezus is niet de rots waarop de Bijbel zegt dat je huis zou moeten bouwen. Dit is een postmoderne Jezus die valt onder het zand van deze samenleving. Kijk met mij naar het schriftgedeelte wat we hebben gelezen. En kijk naar een aantal andere gedeelten van de bergreden. En dan valt iets op hierin. En dat is dat Jezus ontzettend exclusief is. Daar waar onze samenleving probeert heel inclusief te zijn. En nogmaals, dat is niet alleen verkeerd. Maar we moeten oppassen dat dat niet onze eigen filosofie wordt. Jezus en het evangelie zijn ontzettend exclusief. Kijk met mij naar Matteüs 7 vers 13. Daar zegt Jezus, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Jezus zegt, er zijn maar twee poorten. Er zijn maar twee wegen. Ga je naar Matteüs 7 vers 17. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Jezus heeft het in vers 15 over valse profeten en brengt die in contrast met ware profeten. Zie je, het christelijk wereldbeeld is zwart-wit. En Jezus laat zien dat hem volgen een smalle weg is en een exclusieve weg. En op het moment dat wij daar al iets aan veranderen en onze visie op waarheid wordt beïnvloed door onze postmoderne samenleving, waardoor we eigenlijk al beginnen te geloven in de leugen dat er helemaal niet zoiets is als absolute waarheid. Lieve jongeren, dan ben je je huis al aan het bouwen op het zand. Dan ben je je huis al aan het bouwen op het zand. Dit heeft alles te maken met waarom je in Nederland, zeker in evangelische kerken, bijna nooit meer een preek hoort over bijvoorbeeld zoiets belangrijks als de dag van het oordeel. Nou, jullie komen voor een groot deel uit traditionele kerken, denk ik. En wellicht horen jullie daar nog wel regelmatig over het feit dat er een dag zal gaan komen, dat ieder van ons zal staan voor de oordeelstroon van Jezus Christus. Maar ik kan je garanderen dat in de evangelische wereld, dat je jaren naar een kerk kan gaan zonder dat je ooit hoort over het feit dat Jezus Christus niet alleen redder is, maar ook de mens die God heeft aangesteld om te oordelen over ieder mens op de dag des oordeels. Is dat een waarheid die je nog hoort? Het is een waarheid die je, nou wellicht, ik zal geen conferenties noemen, maar er zijn ontzettend veel christelijke subculturen in Nederland waar je daar nooit over zult horen. En weet je dat dit een van de basale waarheden was die de apostelen predikten in het boek Handelingen wanneer ze het evangelie onderwezen aan mensen? We zijn, zonder dat we het doorhebben, zijn we bezweken voor een postmoderne versie van het evangelie. Zonder oordeel, zonder absolute waarheid, zonder claim op de levens van alle mensen en daarom zonder kracht. Ik hoop dat je je niet laat meeslepen door deze leugen in onze samenleving dat alle wegen naar Rome leiden. Het is simpelweg niet waar. Er zijn twee wegen. Een smalle weg die leidt tot leven. En een brede die leidt tot verderf. Er zijn twee funderingen. Een rots. En als je daar je huis op bouwt, dan zal het staan in de dag des oordeels. En zand, waarop als je daar je huis op zult bouwen, je huis zal instorten. Ik hoop dat je dat ter harte neemt. En je niet laat meeslepen door onze cultuur die zegt, ach, het maakt niet uit wat je doet. Het komt uiteindelijk toch wel goed. Tweede zandelement. Tweede leugen. De leugen dat je je identiteit in jezelf kunt vinden. Nederland is een land wat ontzettend aanstuurt, ook bij jongeren, op onafhankelijkheid. Op geloof in jezelf. Op je identiteit ontdekken vanuit jouw eigen kracht. We zijn een beetje beïnvloed daarin door de Amerikaanse cultuur. En misschien heb je wel eens de Disney film Frozen gekeken. Wie heeft Frozen gezien van Disney? Ja. Er zijn best wel veel mensen die dat gezien hebben, want die film die heeft $1,2 miljard opgebracht. En misschien dat die film wel een van de meest invloedrijke cultuurelementen is van jullie generatie. En een van die liedjes uit die film heeft ontzettend veel impact gehad, ook op jullie generatie. Het liedje Let It Go. En ja, misschien lach je, maar als ik mijn dochter naar school breng, dan heeft bijna elk meisje heeft een Elsa-beker of een Elsa-broodtrommeltje. Dus dit heeft best wel veel impact. En tegelijkertijd is het goed om eens na te denken, wat onderwijst die film nou eigenlijk precies aan ons ten aanzien van hoe we ons leven zouden moeten vormgeven? Een groot thema van Frozen is dat je je ware identiteit zou moeten vinden in jezelf. In zelfacceptatie, in een zoektocht naar je ware innerlijke zelf. En dat je de ketenen van, ja, als het ware een verdrukkende cultuur om je heen of een gezag hoger dan jouzelf van je af moet schudden. Je niet zou moeten schamen voor wie je bent en daar eigenlijk trots voor zou moeten zijn. Het is eigenlijk vanaf het begin van die film is het gezien als een soort symbool voor de LHBTI-gemeenschap. Om zichzelf te accepteren en hun seksuele identiteit te accepteren en te omarmen in plaats van daar moeite mee te hebben of mee te worstelen. Maar weet je, het Bijbels wereldbeeld staat niet voor een identiteit die je in jezelf kunt vinden. De mens leert volgens de Bijbel zichzelf niet kennen door te zoeken en te graven in zichzelf. En dat is weer zo'n aspect waarin je je huis kunt bouwen op zand. Jullie zijn als jongeren zoekende. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? De vraag is, waar verwacht je antwoord te vinden op die vraag? De wereld zegt, zoek het in jezelf. Wat zegt God? Ik weet niet of dat je hier ooit over na hebt gedacht, maar in Genesis hoofdstuk 2, wanneer God de mens schiep, dan staat er in Genesis 2 vers 7, toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten, zo werd de mens tot een levend wezen. Dan denk je er eens over na. Toen Adam als het ware die levensadem in zijn neus geblazen kreeg. Wat was het eerste wat Adam zag? Iemand een idee? God. Exact. Heb je er ooit wel eens over nagedacht? Dat kennelijk, als het ware, God hangt over Adam. Zijn net gevormde lichaam ligt daar op de grond. En God blaast, als het ware, het leven binnen in Adam. En Adam, voor het eerst, haalt adem, opent zijn ogen en kijkt in het aangezicht van God. Zelfs Johannes Calvijn, niet zelfs, hè, want het is een bijzonder mens, Johannes Calvijn. En een goede theoloog, denk ik. Hoewel ik niet altijd met alles eens ben wat hij gezegd heeft. Maar Johannes Calvijn, die zag dat ook. Dat de mens gemaakt is om zijn eigen identiteit te vinden. Niet door naar zichzelf te kijken, maar in de verbinding met God ontdekt de mens zijn ware identiteit. Dat is wat de Bijbel onderwijst. Jouw identiteit is niet te vinden in jezelf. Jouw identiteit is niet te vinden door je ogen op jezelf gericht te houden, maar is te vinden in een aangezicht tot aangezicht relatie met de Heer Jezus Christus. In Matthäus 5 vers 3, daar zegt Jezus in de bergrede dit: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is een heel andere filosofie dan Let It Go van Frozen. Het idee van Let It Go van Frozen is: schaam je niet voor wie je bent, maar schreeuw als het ware uit: ik mag er zijn. Ik ben fantastisch. Beetje Amerikaans is het. Maar wat zegt Jezus? Ik ben fantastisch. Ik mag er zijn. Ik ben oké. Jij bent oké. Jezus zegt: zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wat is het punt? Jezus leert ons dat je identiteit iets is wat je vindt in afhankelijkheid van hem. Als je zegt: wat betekent het om arm van geest te zijn? Moet je eens nadenken: wat betekent het om arm te zijn überhaupt? Om weinig geld te hebben. Heb je wel eens iemand gezien die echt arm is? Ja, in Nederland zie je niet zo heel vaak echt armoede. Mijn vrouw komt uit Roemenië, dus ik ben daar 13 jaar geleden, toen ik haar leerde kennen, ben ik daar ook best wel regelmatig geweest. Daar zie je nog wat meer wat echt armoede is. Daar zie je mensen bedelen op straat. En weet je, daar zie je wat echte armoede is. Weet je wat armoede is? Armoede is afhankelijkheid. Armoede is: ik kan het niet alleen. Armoede is: als iemand anders zijn hand niet uitstrekt om mij te helpen, dan ga ik sterven. En Jezus zijn eerste woorden, wanneer hij de bergrede uitspreekt, is: zalig zijn de armen van geest. Dat wil zeggen: zalig zijn mensen die tot het diepe besef zijn gekomen dat ze iets nodig hebben buiten zichzelf. Laat dat jouw identiteit zijn. De identiteit die gevestigd is op de rots van het evangelie van Jezus Christus is de persoon die niet zegt: ik ben oké zoals ik ben, of ik ben fantastisch, of ik hoef mij niet te schamen, maar is iemand die weet dat hij zich ten diepste wel zou moeten schamen. Dat hij iets buiten zichzelf nodig heeft om een uitgestrekte hand naar hem uit te strekken, om zijn hand vast te grijpen. En weet je, op het moment dat wij die hartsgesteldheid hebben, die identiteit, dan zegt Jezus: van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren. Misschien zeg je: waarom zegt Jezus dat? Is het dan zo goed om te treuren? Nou ja, de context, wil je dit goed begrijpen, gaat om treuren om je zonde. Het gaat om treuren om het feit dat je in jezelf weet dat je tekortschiet. Dat je tekortschiet voor Gods heilige standaard. En dat je vlucht naar de rots van het evangelie van Jezus Christus. Je bent niet gemaakt om je identiteit te vinden in jezelf. Je bent gemaakt om vrede te vinden en rust te vinden en blijdschap te vinden en rijkdom te vinden. Let wel, ik zei arm van geest, maar je bent geroepen om rijkdom te vinden, ware rijkdom, maar niet in jezelf, maar in Christus Jezus. In hem, in een ander. En in een relatie met hem, van aangezicht tot aangezicht. 2 Korinther 3 vers 18. Daar zegt Paulus dit: wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Paulus beschrijft christenen als mensen wiens aangezicht, wiens gezicht niet meer bedekt is, maar die nu zien op het gezicht van God in Jezus Christus en daardoor veranderd worden. Dat is de sleutel van het evangelie. Dat is de sleutel van jouw identiteit vinden op de rots van Jezus' woorden. Dat waren de twee grote dingen die ik wilde noemen, maar we gaan nog naar wat praktischere dingen. Een derde punt, en ook dat is iets waar jij als jongere opgroeiend in de 21ste eeuw een uitdaging hebt die misschien geen enkele generatie voor jou ooit heeft gehad. Als christen, jongere, opgroeiend in een christelijk gezin. Onze samenleving leert dat seksualiteit, alle vormen van seksualiteit, positief zijn. Punt. Dat is officieel het standpunt van onze overheid als het gaat om seksuele scholing voor kinderen zo vroeg als op de basisschool. Dat seksualiteit is iets positiefs, het is jouw persoonlijke zaak. Als het goed voelt, is het goed. En over het algemeen ademt onze cultuur het idee uit dat het huwelijk iets ouderwets is en dat monogamie niet werkt. Het is zo dat ondertussen onze samenleving ontzettend worstelt met seksuele immoraliteit. Er is in 2017 door expertisecentrum Rutgers een onderzoek gedaan in een groep mannen en vrouwen naar bijvoorbeeld het kijken naar pornografie. En daar werd gezien dat van de mannen, hoeveel procent denken jullie van de mannen, keek in hun onderzoekspopulatie de 6 maanden voorafgaand naar pornografie. Noemen ze getal. 90, ah, dat is nog ongunstiger dan Rutgers had geconstateerd. Het was 71%. Maar de vraag is of dat die allemaal eerlijk hebben gerapporteerd. Bij vrouwen was dat 29%. Maar dat was in 2017. Nu zijn we 8 jaar verder. Weet je dat er nooit een generatie is geweest, zoals die van jullie, die opgroeit met een smartphone en vormen van seksuele perversie en immoraliteit binnen handbereik, een paar klikken weg. Zoiets, lieve jongeren, is er nooit geweest. En ook 2000 jaar geleden niet. Toen Jezus de bergrede uitsprak, waren zulke dingen voor mensen ondenkbaar. Maar jullie leven in een samenleving waarin dit de norm is geworden. En weet je wat Jezus er tegenover zet in de bergrede? Kijk naar Matteüs 5, vers 27. Jezus zegt, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Vers 32, ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Ik vraag me wel eens af, op het moment dat wij als christenen met dat schriftgedeelte naar expertisecentrum Rutgers toe gaan en zeggen, hé, dit is onze seksuele, morele standaard als christenen. Wat vinden jullie daarvan? Is dat gezonde seksualiteit? Wat denk je dat ze zouden zeggen? Dit is zeer krampachtig, meneer. Dit is heel krampachtig. Zo moet je er niet mee omgaan. Dat is helemaal niet gezond. Het staat een gezonde ontwikkeling volledig in de weg. Et cetera, et cetera. Je moet bewust als christenjongere een keuze maken. Wat wordt jouw perspectief? Op welke ondergrond bouw je je huis als het gaat om jouw seksualiteit? Als het gaat om jouw perspectief op liefde? Als het gaat om jouw overtuiging ten aanzien van wie er gelijk heeft over het huwelijk? Is dat Jezus? Of is dat expertisebureau Rutgers? Is dat Frozen? Is dat onze moderne samenleving? Is dat elke nieuwe serie die op Netflix komt en weer een soort seksuele, immorele levensstandaard uitdraagt, waardoor jij, of dat je het nu beseft of niet, beïnvloed wordt in je eigen denken over seksualiteit? Waarom? Waarom maakt Jezus dit zo belangrijk? Waarom zien we dat in het Nieuwe Testament ook Paulus steeds opnieuw, wanneer hij lijstjes maakt met zonden waarvoor christenen zouden moeten waken, eigenlijk altijd seksuele zonden stipt op 1 en 2 zet? Waarom is dat? Ik denk dat wij niet beseffen dat seksualiteit iets ontzettend heiligs is in de ogen van God. Ik ga je proberen een beetje een beeld te geven van waarom ik denk dat dat zo is. En ik denk dat dat bijbels is. En misschien helpt het je om je eigen visie op seksualiteit bijbelser te maken. God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. Dat zegt de Bijbel in Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 1, Genesis hoofdstuk 2. God schiep de mens naar zijn beeld. En wat doet God vervolgens? Hij schept de mens, man en vrouw. En hij verordineert dat man en vrouw samen zullen komen en één vlees zullen zijn. Dat zij zullen trouwen, dat er een verbond ontstaat van liefde. En dat vanuit dat liefdesverbond van trouw, dat daar nieuw leven uit zal voortkomen. En God heeft gezegd, en dat draagt mijn beeld. Weet je dat God, volgens de Bijbel, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat God drie-enig is? De meeste van jullie weten dat. Maar als je hier nieuw bent als gast, misschien weet je dat niet. De Bijbel zegt dat er drie personen zijn, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen die één wezen zijn, één God in eeuwigheid. Dat kunnen wij niet begrijpen, maar de Bijbel zegt dat het zo is. En de Bijbel zegt ook dat, in de 1 Johannesbrief, dat God liefde is. Dus dat ware liefde, zoals mensen dat mogen ervaren, uiteindelijk een afspiegeling zou moeten zijn van Gods wezen en van Gods innerlijke natuur. Dat betekent dat op het moment dat jij, misschien nog niet, misschien later, maar op het moment dat jij trouwt en een huwelijksverbond vormt, dan ben jij ook daarin, inclusief jouw seksualiteit, ben jij een afstraler van de heerlijkheid van God. Intimiteit draagt iets uit van de intieme relatie die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en het eeuwig liefdesverbond binnen God zelf. En jouw hoogste doel in jouw leven is dat je in een huwelijk die heerlijkheid mag weerspiegelen. Verbaast het je waarom de duivel juist dat vercorrumpeert op zo'n manier dat het grootste deel van onze samenleving een vorm van seksualiteit beleeft die volstrekt ingaat tegen Gods natuur? Zie je, we zingen het. De wijs man bouwde zijn huis op de rots. Maar hoe ga je om met seksualiteit? Bewaak je je ogen voor de dingen die je tegenkomt op internet, op je telefoon, om je heen? Ben je bewust aan het bewaren voor die ene persoon die God voor jou heeft bedoeld om daarmee dat huwelijksverbond aan te gaan? Dit is een van de gebieden die het meest wordt aangevallen, waar veel christenen helaas hun huis bouwen op zand. Ik ga door naar een vierde punt. Een vierde zandelement in de samenleving waarin jullie op zijn gegroeid of opgroeien, is dat de leugen dat wat anderen van jou zien, dat ten diepste belangrijk is. Dat jouw reputatie of jouw imago in de ogen van de wereld om je heen, dat iets ontzettend belangrijks is. En dat wat niet gezien wordt van jou door de wereld om je heen, dat er eigenlijk niet toe doet. Er is een soort gezegde op internet, een meme. Misschien heb je wel eens gehoord. Pictures or it didn't happen. Wel eens gehoord? Kent niemand de memes? Pictures or it didn't happen. Het idee van, op het moment dat jij foto's hebt gemaakt van iets wat je hebt meegemaakt, nou ja, dan is het gebeurd. Maar op het moment dat je dat niet hebt gedaan, op het moment dat je het niet kan laten zien naar de buitenwereld, ja, dan doet het er eigenlijk niet toe. Dan is het niet belangrijk, dan is het voor niets geweest. Jullie zijn opgegroeid als jongeren met Facebook, met TikTok, met social media, met likes. En je ziet onder jongeren ontzettend veel angstklachten, omdat heel veel, zeker jonge meiden, zijn opgegroeid met een enorme sociale kaart van allemaal mensen op internet die meekijken naar hun leven. En wij zijn meegegaan met de leugen dat ook heel belangrijk is en dat we daarin mee zouden moeten gaan. Maar wat leert Jezus in de bergreden? Matthäus 6. Vers 2, wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Zie je, de filosofie, het wereldbeeld van Jezus is volstrekt het tegenovergestelde. Wat jij van jezelf op internet hebt staan, doet er niet toe in Gods ogen. De Vader kijkt, wie ben jij op de plek waar niemand jou ziet? Wie ben je in het verborgene? Dat bepaalt wie je bent in Gods ogen. En weet je dat de duivel concurreert met God als het gaat om jouw verborgen leven? Wij zijn zoveel bezig met wat zien anderen van ons. Maar waar het ten diepste om gaat is, wie ben jij als niemand kijkt? Als niemand kijkt. Ben jij dan trouw? Ben je dan degene die God zoekt? Ben je dan een man van God? Of een vrouw van God? Of ben je dat vooral als mensen kijken? Zie je, dat is de houding van de fariseeën. De fariseeën zouden, denk ik, een hele goede tijd gehad hebben in deze generatie. Ik denk dat ze veel op social media zouden hebben gezeten. En veel bezig zijn geweest met hoeveel likes heb ik? Hoeveel subscribers heb ik? Hoeveel mensen zitten er bij mij op Facebook? Maar ik denk dat Jezus zou zeggen, als hij vandaag de dag zou spreken, hij zou zeggen, wees niet bezig met hoeveel views je hebt, hoeveel likes je hebt, hoeveel subscribers je hebt, hoeveel hartjes je krijgt. Hoe denkt God over jou? Wie ben je als niemand kijkt? En weet je, er zit ook een belofte hier aan. Want juist wanneer jij God zoekt, waar niemand kijkt. En misschien ga je hier vandaag wel vandaan en denk je, dit was een zware boodschap, wat moet ik hiermee? Nou, wat je hiermee kan doen, en dat is de andere kant van deze boodschap, is ik wil je aanmoedigen, zoek Jezus in het verborgene. Zoek hem daar waar niemand je ziet, behalve hij. En hij zal je belonen. Ik kom tot een laatste punt. En dan, ik ben al over mijn tijd heen gegaan, excuses broeder Marcel. Maar laatste punt, een laatste leugen in onze samenleving is dat financieel welvarend zijn het ultieme doel is van jouw leven. Je groeit op als jongere en nogmaals, het is niet zo zwart-wit in dit geval. Het is goed om je best te doen, om te studeren, om een goede baan te hebben, om in de samenleving de Heer te kunnen dienen in het vak wat jou op het hart gelegd is. Dat is goed. Maar als christen ben je geroepen tot een hoger doel dan puur zo snel mogelijk rijk worden, je eigen huis afbetalen en vervolgens op je 55ste met pensioen gaan en bingo spelen. Dat is niet het doel voor jouw leven. En weet je, dat is de American Dream. Dat is, of dat je het nu door hebt of niet, is waar heel veel Nederlanders hun leven voor leven. En misschien lach je, maar als jij kijkt op YouTube naar een video en je krijgt een advertentie te zien, dan krijgen we allemaal wel een of andere slimme jongen te zien met een Maserati of een Lamborghini op Dubai die zegt, wil jij ook zo'n auto rijden als ik op je 30ste? Dan denk je, ja, en wat moet ik dan doen? Koop dan mijn cursus. Oké, dus ik moet jouw cursus en dan rijd ik ook in een Maserati op Dubai en dan. En laten we dat, ik bedoel, zelfs al zou dat werk niet, hè? Niet doen, hè? Voor de duidelijkheid, niet die cursus kopen. Maar als je zou veronderstellen dat het zou werken. Oké, lieve jongeren, dan zit jij op je 29ste in een Maserati of een Lamborghini op Dubai. En dan? Wat ga je doen na 3 dagen rondrijden in je Lamborghini op Dubai? Dit leven is een leugen. De mensen die dit voorspiegelen, leven zelf in een leugen. Die mensen die vliegen daar gewoon naartoe, die huren een Lamborghini. En die maken een video en vervolgens gaan ze weer terug naar Nederland en hopen dat domme mensen geld gaan overmaken naar ze. Maar goed. Maar ze spiegelen jou iets voor. En de reden dat zij geld verdienen is omdat mensen deze leugendroom willen kopen. Trap er niet in. Jezus zegt, jouw doel als christen is een hoger doel. Jij bent geschapen voor meer dan dit. Verzamel geen schat op de aarde, zegt Jezus. Matthäus 6, vers 19. Verzamel geen schat op de aarde waar mot en roesten verderven. En waar dieven inbreken en stelen. maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roesten verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik hoop dat gewoon deze vijf dingen, dit is lang niet alles, er is veel meer over te zeggen. Maar ik hoop dat je uitgedaagd bent om de bergreden te gaan lezen van de Heer Jezus. En je bewust de vraag te stellen, bouw ik mijn huis ook echt op de rots van het evangelie van Jezus Christus? Of zing ik misschien het liedje, maar bouw ik ten diepste mijn huis op zand? Laten we bidden. Vader, Heer, als we zo luisteren naar een confronterende en een heftige boodschap, dan wil ik u bidden dat u ons ook zult helpen om daarmee naar u toe te komen. Om te beseffen, Heer, dat we arm zijn van geest, Heer. Om te treuren over wie we zijn in onszelf zonder u. Heer, we hebben u nodig. Heer, deze jongeren in deze ruimte hebben u nodig. En ik wil u bidden, Heer, dat een ieder die u nog niet kent, dat hij zal zien dat er vergeving is, dat er rechtvaardiging is, dat er redding is, dat u vol van liefde bent. Heer, en dat we allereerst mogen gaan naar het kruis van Golgotha om vergeving te ontvangen. Heer, dat u geen zondaar die naar u toe komt wegstuurt. Heer, maar dat u vol warmhartigheid een ieder die tot u komt in geloof zult aannemen. En het voorrecht geeft om een kind te worden van God. Heer, maar daarnaast wil ik u bidden dat u door uw geest ons laat zien dat onze roeping hoger is dan dat wat de samenleving van Nederland ons voorschotelt. Help ons om heel bewust als discipelen van Jezus Christus niet slechts geredde zondaren te zijn, maar wedergeboren kinderen, zonen en dochters van de levende God, die hun huis bouwen op de woorden van Jezus. Geef ons daartoe kracht, Heere. En ik dank u dat wij uw Vader mogen noemen en mogen weten dat u door uw geest ons ook de kracht zult geven om dat leven te leven tot eer en glorie van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.